Goedenavond. Fijn om in het midden te mogen zijn. Het was gisteren heel druk op Schiphol. Waarschijnlijk ook mensen uit Ermelo en omstreken waren daarbij. Want ik zie een heleboel lege stoelen. Maar dat klopt, want bij ons in de straat was het ook stil. Dus er zijn veel mensen weg. We gaan de Heer om een zegen bidden. Heer, we danken u dat wij hier mogen zijn. En twee of drie in uw naam, dat vond u al voldoende. Om daar zelf in het midden te zijn. En we danken u, Heer, dat we dat ook mogen verwachten voor ons samen zijn hier. Dat u zelf in ons midden bent. En mogen we dat allemaal opmerken. Mag uw woord levend worden en krachtig door de Heilige Geest. Opdat ons geloof wordt gebouwd. En we worden opgebouwd in de kennis van de Heer Jezus Christus. En van uw heil, uw genade. En wilt u zo in ieder van ons zegenen, Heer, vanuit uw heiligdom. En samen willen we u bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, de zieken. En wilt u hen bijzonder nabij zijn. Voor hen die met vakantie zijn of weg zijn. Op reis misschien. Wilt u hen veilig brengen op de plaats van bestemming en bewaren en straks weer veilig terugbrengen. Zo dragen we elkaar aan u op. Heer, we danken u dat we dat mogen doen, dat we mogen bidden. En dat u een God bent die verhoort. We danken u dat we in vrijheid mogen samenkomen in dit land. En we bidden u zo voor ons land en voor ons volk. We bidden u voor ons koningshuis. Van de week is het Koningsdag, Heer. En ik bid u in het bijzonder dat ons volk daar een zegen mag door ontvangen. Dat we in een vrij land leven met een koning. En we bidden u, Heer, dat zij ook u mogen vinden. En de leidraad voor hun eigen leven en ook voor het land zullen vinden in uw woord en in uw geboden. Heer, zo dragen we ook het koningshuis aan u op. En onze regering, een nieuwe regering eventueel, willen we aan u opdragen. Heer, mag ons land geregeerd worden, opdat uw gemeente in vrijheid kan samenkomen en in vrijheid kan getuigen van het grote heil in de Heer Jezus. Heer, wilt u zo alles gebruiken wat naartoe wordt ingezet, ook via radio en televisie. Heer, en we danken u dat we mogen leven in deze tijd van grote onzekerheid. Tijd waarin de tekenen van het profetisch woord steeds meer zichtbaar worden. Heer, en boven alles dat we mogen weten dat het niet lang meer zal duren of u komt terug. Dat we mogen stilstaan bij de wederkomst. Dat we mogen stilstaan bij het heil in de Heer Jezus. En bij zijn komst straks, wanneer het koninkrijk zal worden opgericht. En dan wordt het allemaal goed. Het beste komt nog, kunnen we rustig tegen elkaar zeggen. Dwars door alle moeilijke omstandigheden heen. Zegen zo in ieder van ons, in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen lied nummer 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, die u ons noemt door sterren, zon en maan. Dat is psalm 8 en dat gaan we samen zingen.
Yeah.
We willen gedeeld lezen uit 1 Petrus, hoofdstuk 1, vanaf het derde vers. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. En dan lezen we dit. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft doen wedergeboren worden, tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd, door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Tot zover. Nou, dat is toch een mooi gedeelte, hè? Een week na Pasen. De opstanding van de Heer Jezus komt dan in de derde vers al direct aan bod. We gaan nog één lied zingen. En dat is 498, vier coupletten. Genade kocht mij vrij. Dat lied dat heet O wondere verlossing. O welke wondere verlosser vond ik in mijn heiland en Heer. Uit de bundel Glorieklokken. Ja, het is de week na Pasen alweer. En wat zijn we er gauw over uitgepraat eigenlijk. Stel je nou voor dat we zouden wonen in een straat waar een meneer is overleden van in de 30. En dat hij al 3 dagen dood was. En dat ineens het bericht komt, hij leeft weer. Ik denk niet dat we in 1 dag daarover uitgepraat zouden geraken. Maar dat we het er lange tijd over zouden hebben. En dat als we langs het huis lopen even een blik naar binnen werpen om hem te zien. En als we weer teruglopen, dan kijken we weer gauw naar binnen. En we praten erover. En we zijn ermee bezig. Maar het valt mij op, als Pasen geweest is, dan is het over. Onder christenen. En dat zou eigenlijk niet moeten. Want wat deze christenen hier, aan wie Petrus deze brief schrijft, die verschillen toch wel een beetje met ons. Dat hebben we gelezen. Want er staat hier in dat 8e vers bijvoorbeeld, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. Nou, dat kan van ons nog gezegd worden. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien, en gij verheugt u met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Nou, dat moet zichtbaar zijn. Als iemand daar vol van is, dan moet dat zichtbaar zijn aan de buitenkant ook. Maar ja, kijk nou straks eens in de spiegel als je thuis komt. Is dat nou bij ons ook zichtbaar? Een verheerlijkte vreugde? Hij verheugt u met een verheerlijkte en onuitsprekelijke vreugde? Nou, ik vind van niet. Ik vind dat we maar gelaten bezig zijn. Een beetje, nou ja, het is weer Pasen geweest. Het was jammer dat het niet zo lekker weer was. Alhoewel het achteraf nog meegevallen is, vind ik. Want dat weten we natuurlijk ook allemaal nog wat voor weer het was. En dat is dan Pasen. En ik weet niet hoe dat nou komt. Maar het christelijk geloof, dat is toch het absolute summum van wat je in deze wereld zou kunnen bedenken. Ik bedoel, wat is er beter dan het christelijk geloof? Dat Jezus de zonde en de dood heeft overwonnen. En dat we na dit leven tegen elkaar kunnen zeggen, het beste komt nog. Het christelijk geloof is zoiets geweldigs. Nou, daar wil de Bijbel ons hier in dit gedeelte wat we gelezen hebben samen, toch ook vooral op wijzen. Door de opstanding van Jezus Christus, ik weet niet of u dat meegelezen hebt en meegekregen hebt dat het er staat, door de opstanding van Jezus Christus zijn wij wederom geboren, wedergeboren. Dat woord wedergeboren is een bekend woord, maar toch over het algemeen vrij onbelangrijk aanwezig in onze theologie. Maar de wedergeboorte is de essentie van het christelijk geloof. Zonder wedergeboorte ben je geen christen. Je wordt niet als christen geboren. Een christen is iemand die 2 keer geboren is. 1, de natuurlijke geboorte uit de natuurlijke ouders. En 2, de wedergeboorte uit de Heilige Geest. Een christen is 2 keer geboren. Dat maakt hem een christen. Eerst heb je het natuurlijke leven ontvangen, in het wonder van de natuurlijke geboorte. En dan het bovennatuurlijke leven uit God, de Heilige Geest. En het is een geweldig leven, want dat is eeuwigheidsleven. En dat leven kan niet meer sterven. Dus als we wedergeboren worden, dan worden we wedergeboren om in het eeuwige leven eeuwig te leven, in de eeuwigheid. Begrijpt u? Of niet? Oh, nou ja, jullie kijken allemaal zo van, waar heb je het nou over? Maar als we wedergeboren worden door het geloof, en dat is natuurlijk voor sommige mensen een wat hoog gegrepen woord. Wedergeboren, ben ik wedergeboren? Ja, wacht even, kun je niet van jezelf zeggen. Ja, kun je wel van jezelf zeggen, maar dat moet je van God ontvangen. De wedergeboorte ontvangen we van God door de Heilige Geest. En daarom hoort Pasen ook heel duidelijk bij Pinksteren. Over 50 dagen, al minder, wordt het Pinksterfeest. Eerst de hemelvaart, de verheerlijking van de Heer Jezus. En dan komt het Pinksterfeest. En dan krijgen we dat leven wat Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dat leven dat kwam toen Jezus daar in het graf lag. Ook daarom zijn zoveel misverstanden, ook in liederen en zo die we zingen, en in woorden die we zeggen. Want dan zeggen we, ja, maar hij is na 3 dagen weer opgestaan. dat is een absoluut foute uitdrukking. Hij is niet na 3 dagen weer opgestaan. Hij is na 3 dagen opgewekt. Opgewekt. En omdat hij opgewekt werd, is hij opgestaan. Maar hij is niet opgestaan van zo, nou ja, 3 dagen dood geweest en nou leeft hij weer. Net als de jongeling van Nain of het dochtertje van Jairus. Nee, hij is gestorven en hij moest wachten tot de Vader, tot God de Heilige Geest, hem uit de doden zou opwekken met volkomen nieuw leven. Hij heeft niet dat leven weer teruggekregen zoals de dochtertje van Jairus. En al die anderen die zijn opgewekt uit de dood, Lazarus bijvoorbeeld, want die zijn weer gestorven. Die hebben dat leven weer teruggekregen. Dat was bij Jezus niet het geval. Hij is een wonderlijke dood gestorven en hij heeft een wonderlijk nieuw leven gekregen. Ook zijn sterven is wonderlijk. Hij was na 6 uur... had hij de geest gegeven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na 6 uur, dat kan helemaal niet. En Pilatus liet de hoofdman, de Romeinse hoofdman, roepen om te kijken, hoe kan het nou dat hij al gestorven is? En ging hem daarop ondervragen. Die Romeinse hoofdman die zei, bij het sterven van Jezus, waarlijk, deze is de Zoon van God. Jezus heeft een hele wonderlijke dood is hij gestorven. Niet onze dood, die wij sterven aan het einde van ons leven. Onze dood is gekomen omdat de zonde in de mensheid gekomen is. Maar Jezus had nooit gezondigd. En daarom kon niemand zijn leven nemen. Hij heeft zelf zijn leven afgelegd. En daarom als je het nauwkeurig nagaat in de 4 evangeliën, het lijden van de Heer Jezus, vanaf Mattheüs 26 en dan 27 en 28 en dan in de andere evangeliën ook, alle 4 beschrijven ze vanuit een andere optiek het lijden van de Heer Jezus. En dan zul je 1 ding ontdekken en dat is dat hij zelf overal het initiatief neemt. Alsof hij zegt laten wij naar Golgotha gaan. Dat zegt hij. Want hij bepaalt op welk uur hij zijn leven zou geven. Namelijk op hetzelfde uur dat in de tempel een paar 100 meter verderop het paaslam van Israël werd geslacht. Op dat moment riep hij uit, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Die 2 dingen die vielen precies samen. Omdat hij het moment bepaald heeft waarop hij zijn leven zou geven. Want een kruiseling hangt 3, 4 dagen aan het kruis en dan door uitputting uiteindelijk sterft hij. Maar zo niet met Jezus. Jezus gaf zijn leven. En dat moet je overdenken, dat moet je je eigen maken. Dat moet dieper tot ons doordringen om inzicht te krijgen in de betekenis van zijn lijden en sterven voor ons. Dat heeft hij voor ons gedaan. En het is heel belangrijk dat we eerst zicht krijgen ook op de historische opstanding van de Heer Jezus. Het was een historische gebeurtenis. Met andere woorden, het is echt gebeurd. In de jaren 70 en 80 en 90 hadden we theologen die voor de televisie verklaarden, nou ja, je moet niet zo letterlijk geloven in de opstanding. Als je een fototoestel neemt bij het zogenaamde lege graf, dan zul je zien dat het lijk er nog steeds in ligt. Ik hoorde het nog zeggen voor de televisie. Een bekende Nederlandse theoloog. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Man, het lijkt wel of je erbij geweest bent. Terwijl de Bijbel dus een heel andere verklaring heeft. En alle getuigenverklaringen iets totaal anders zeggen. En deze man die beweert dan dit voor de televisie. En iedereen die knikt ja. Nou ja, jullie niet natuurlijk en ik ook niet. Maar de meeste mensen wel. En de interviewer die het gesprek had ook. Wonderlijk. Maar er is een vijandschap tegen de historische opstanding van Jezus Christus in deze wereld. Want dat willen we eigenlijk niet. Dat willen we niet. Wij willen niet dat hij is opgestaan uit de dood. Dat wil de natuurlijke mens niet. Want kijk, doordat Jezus opstond uit de dood, opgewekt werd door God, heeft God in deze zondige wereld, in de greep van de vorst der duisternis, ingebroken om hier totaal nieuw leven te brengen. Een nieuwe schepping te scheppen. Te creëren. Want Jezus is als eerste opgestaan als de nieuwe mens. God ging, zoals hij bij Adam begonnen is aan de mensheid, zo is hij bij Jezus begonnen aan een nieuw menselijk geslacht. Daar hoor je ook heel weinig over. Wonderlijk. Ook in de theologie is er weinig over te lezen. Maar hij is in de Heer Jezus een nieuw mensengeslacht begonnen. Het geslacht uit Adam, waar we allemaal van nature bij horen, is verloren en gaat verloren. Maar in Christus heeft God iets nieuws geschapen. Er is uit de Heilige Geest van God volkomen nieuw leven gekomen. En heeft Jezus opgewekt. Die lag daar, dood. Hij kon zichzelf niet opwekken, want hij was dood. En hij is opgewekt door de Heilige Geest. En is opgestaan als de Zoon van God. Ja, maar daarvoor was hij toch ook al de Zoon van God. Ja, maar dat leven heeft hij geofferd. Dat leven heeft hij weggedaan. Als Zoon van God en vooral als Zoon des mensen. Zoon van de mens. Als mens heeft hij zijn leven geofferd in onze plaats. En toen is hij opgewekt als Zoon van God. Romeinen 1 vers 4. Opgewekt als Zoon van God. En dat is iets geweldigs. Dat is het historische feit van de opwekking. En dat moeten we niet veronachtzamen. Er is bijbelse en buitenbijbelse informatie over het feit dat Jezus waarlijk is opgestaan. Hij is echt opgestaan. Hij is opgewekt, zegt Paulus, na de schriften. Het was van tevoren gezegd. En daarom moeten we die schriften steeds openen. En die Emmausgangers die zeiden, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. En vertelde over zijn lijden en sterven in het Oude Testament al aangekondigd. Daarom de opstanding van Jezus raakt de hele Bijbel. Als je de opstanding, het historische feit zou ontkennen, dan zou je de hele Bijbel ontkennen. En ik kan niet genoeg daar op de nadruk leggen dat we ook buitenbijbelse informatie hebben over de opstanding van de Heer Jezus. Ik wil er één noemen, Flavius Josephus was een geschiedschrijver die zo'n beetje 70 na Christus leefde. En Flavius Josephus die heeft veel Romeinse oorlogen beschreven in zijn boeken. Je kunt het hele werk van Flavius Josephus in een pil van een boek kopen. Het complete werk van Flavius Josephus. Het is leuk om dat in je boekenkast te hebben staan. Lezen doe je waarschijnlijk niet. Maar zo af en toe erin lezen is best leuk. Maar deze Flavius Josephus was een Joodse man. Een Joodse historicus. Geen christen. Nogmaals, hij wordt door de Joden zelf beschouwd als degene die het nogal met de Romeinen hield en positief over de Romeinse bezetting schreef, wat hij niet gedaan heeft, maar hij heeft wel over de Romeinse bezetting geschreven, maar te weinig vijandig, zo gezegd, naar de Joodse maatstaven. In ieder geval, deze Flavius Josephus, die beschrijft het volgende als het gaat over Jezus. En dan zegt hij, er was een mens, als je hem tenminste een mens mag noemen, en zijn naam is Jezus. Hij deed wonderbare werken. Hij was een leraar van de waarheid. Veel Joden en Grieken volgden hem. Deze man was de Christus. Nogmaals, hier is geen christen aan het woord. Hier is een historicus aan het woord. Een wetenschapper. Pilatus liet hem kruisigen op beschuldiging van onze oudsten. Zijn leerlingen bleven hem trouw. Want hij verscheen levend aan hen op de derde dag. Goddelijke profeten hadden dit voorzegd. En vele andere wonderbare dingen. Zelfs nu, zegt Flavius Josephus, en dat is dus ruim 40 jaar later, zelfs nu zijn deze christenen, zoals ze worden genoemd, nog niet uitgestorven. In 40 na Christus. En wij leven 2017 ongeveer, met een correctie van enkele jaren misschien, na Christus. En de christenen zijn nog niet uitgestorven. Hoe komt dat? Omdat het historische feit van de opstanding is niet weg te poetsen. Dat is een absolute gebeurtenis die ook door ongelovigen bewezen kan worden. Er is een man, een rechtsgeleerde in Engeland, een advocaat, van een topadvocaat, met de naam Frank Morrison. En die heeft een boek geschreven. En dat boek begint met de volgende zin. Dit boek had niet geschreven moeten worden. Maar de feiten dwongen mij. Deze man was geen christen en geloofde absoluut niet wat enkele collega's van hem geloofden, ook rechtsgeleerden, namelijk in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Hij zegt, ik snap niet dat jullie als wetenschappers en als rechtsgeleerden zoiets kunnen geloven. En als je toch via ons rechtssysteem en onze argumentatie enzovoort en onderzoeksmethode onderzoek zou doen naar de opstanding van Jezus, dan zou je toch absoluut tot de conclusie komen dat het een verzonnen verhaal is, een mythe, een fabel. Nou, zei die twee gelovigen, ga je gang, ga het onderzoeken en we horen wel wat je dan vindt. En halverwege de zoektocht heeft hij dat boek geschreven. Dit boek had niet geschreven moeten worden, maar de feiten dwongen mij. Hij schreef over de opstanding van Jezus Christus, die absoluut niet te loochenen is. Met de feiten uit de Bijbel en buiten de Bijbel. En dat vind ik zo bemoedigend. Dat boek dat kun je nog steeds kopen. Het is ooit in het Nederlands vertaald, maar ik ben de Nederlandse titel vergeten. In ieder geval, het gaat dus over de opstanding van Jezus. Frank Morrison was de schrijver. En laten we naar de Bijbel zelf kijken, laten we naar de discipelen kijken, hoe die geweldig veranderd zijn na de opstanding. Ik bedoel, ze vluchten weg en Petrus verraadde hem en vloekte daar nog bij en hij heeft niks met hem te maken gehad. Andere discipelen vluchten ook weg, ze waren allemaal bang voor een achie. En dan na de opstanding staan ze in Jeruzalem en Petrus vooraan en hij predikt de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Helemaal niet meer bang, helemaal niet meer op de vlucht. Hij had nu gezien, Jezus leeft en wij met hem. En hij kon nu zeggen, daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Hij kon spreken over de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En we weten meer over de opstanding buiten de Bijbel dan we bijvoorbeeld weten van Plato en van Cicero en van al die Griekse wijsgeren, die heel erg belangrijk zijn voor onze geschiedenis natuurlijk, maar die Aristoteles niet te vergeten. Maar we weten veel meer over de opstanding van Jezus. Dus het feit, het historische feit, moeten we onderstrepen. Daar moeten we mee beginnen. Maar dat historische feit dat de discipelen zo veranderd heeft, ze hebben er allemaal hun leven voor gegeven. Dat historische feit is ontzettend belangrijk en zegt ons dat de opstanding van Jezus niet alleen maar een christelijk dogma is, maar dat het een historische gebeurtenis is. Niet een christelijk dogma, dat is het ook wel, maar een dogma, dat is een geloofstelling, een geloofsleer, hè. Het is in de eerste plaats dus een feit. Geen verdichtsels. We zijn geen mythen nagevolgd toen we u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, zegt Petrus. En dan verkondigt hij de opstanding. Dus dat is het feit van de opstanding. Maar nu hebben we ook nog het feest van de opstanding. We hebben net paasfeest gevierd. En dat doen we op alle rare manieren, met paashazen en paaseieren. Ik weet niet waar het allemaal vandaan komt, dat kan het u niet zeggen. Ik heb er zelf niet aan meegedaan, dat hebben we nooit gedaan. Maar in de wereld gaat dat nou eenmaal zo. Maar het feest van de opstanding is omdat alles bij de opstanding van de Heer Jezus in één moment totaal anders is geworden. Na de treurnis van zijn dood en de begrafenis vinden die twee vrouwen een leeg graf. En Petrus en Johannes hollen naar dat graf toe om te kijken of ze die vrouwen gelijk hadden, wat die nou eigenlijk verteld hadden. En Johannes ziet daar die windsels liggen waarin Jezus was ingewonden. De hoofddoek lag daar. En lag daar in gewoon die positie waarin hij erin gelegen had. En dwars door de windsels heen is hij opgestaan. En Johannes zegt, toen ik dat zag, toen geloofde ik. Staat in Johannes Evangelie. Toen hij dat zag. Hij zag dat Jezus waarlijk was opgestaan. Op de paasmorgen is het grote wonder gebeurd. Wat je op Goede Vrijdag niet kon bedenken. Op Goede Vrijdag bij het kruis riepen ze alle, het is allemaal verloren, allemaal verloren. En op de paasmorgen konden ze tegen elkaar zeggen, het is allemaal gewonnen, alles is gewonnen. In 3 dagen tijd was het plaatje totaal veranderd. Kijk, dat is het evangelie, lieve broeder en zuster. Laten we ons daarover verheugen, het feest van de opstanding. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Alles verandert, zelfs Petrus. Die had beweerd, toen Jezus vroeg wie zeggen jullie dat ik ben, had Petrus gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar op de paasmorgen is hij totaal veranderd. Want tussendoor had hij Jezus nog verloochend en was hij nog bang geweest. De Romeinse hoofdman die had uitgeroepen, waarlijk deze is de Zoon van God. Thomas riep uit toen hij Jezus zag na zijn opstanding, mijn Heer en mijn God. En Paulus zegt, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft hij verklaard Zoon van God te zijn, in kracht. Jezus Christus, onze Heer. En daarom kunnen we zeggen, Jezus leeft en wij met hem. Halleluja. Dat is toch wat? Dat moet dieper tot ons doordringen, hè? Je kunt het wel met je hoofd geloven, maar dat is nog niks. Dat is belangrijk, maar dat is nog niet het ware ervan. Dit feit moet je overweldigen. En als je ermee bezig gaat de komende week en je bent in de stilte en je gaat ervoor bidden en je laat het tot je doordringen, dan kan de Heilige Geest kan het je zo overweldigend duidelijk maken dat je ervaart dat je met Jezus leeft in dat nieuwe leven. En dat is geen theorie. Dat kun je meemaken. Dat kun je echt meemaken. Meemaken in ontmoeting met de levende Heiland. Want Jezus leeft en wij met hem. En dan dwars door je moeite en je tranen heen mag je meemaken dat je met Jezus leven mag. Dat nieuwe leven van Christus. Ik heb je misschien vroeger wel eens verteld dat er was in de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar er was een bepaalde ziekte waardoor veel mensen stierven. En er was één echtpaar dat gaf zondags in de kerk. In Amerika was dat, gaf zondags in de kerk zondagsschoolles. Maar dat echtpaar dat had al 3 van hun 4 kinderen verloren. Aan die ziekte die heerste. En ze hadden er nog maar 1 over van de 4. En toen dacht iedereen, want dat derde kind dat overleden was, werd op Goede Vrijdag begraven. En toen dacht iedereen, ze zullen paasmorgen niet in de kerk zijn. Waarschijnlijk vanwege hun verdriet. En ze zullen niet de Bijbelstudie geven. Maar tot ieders verbazing bleken ze wel in de kerk te zijn. En gaven ze de Bijbelstudie over de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En iedereen was verbaasd. En iedereen keek met grote ogen naar die mensen die zo'n verdriet hadden. En dan zo blijmoedig de opstanding van Jezus Christus verkondigden. En een echtpaar met een zoon van 15 liep naar huis. En die zeiden tegen elkaar, snap je dat nou dat die mensen dat konden doen? Nee, zegt die man, ik snap daar niks van. Nou, zegt die jongen van 15 jaar, die zoon van hun, ik snap het wel. Hoe kun jij dat nou snappen, zegt die vader. Sommige vaders die zeggen dat zo, hè, tegen hun zoon van 15. Hoe kun jij dat nou snappen? Nou, zei de jongen, die mensen die geloven echt in de opstanding van Jezus. Ja, zegt hij, dat doen alle christenen. Nou, zegt die jongen, maar niet zoals zij. Begrijpt u? Die jongen die had het door. Geloven en geloven zijn 2 dingen hoor. Het moet echt dieper tot ons doordringen. Dat feit van de opstanding moet worden tot het feest van de opstanding. Zodat we er niet alleen op de eerste paasdag en de tweede paasdag, maar ook een week en een maand en een jaar later er nog met elkaar over praten. Jezus leeft en wij met hem. We mogen door hem en door zijn opstanding leven. Hij heeft ons wedergeboren doen worden tot een levende hoop. We zijn door hem opnieuw geboren. Het feit van de opstanding is natuurlijk ook wel bij de duivel bekend. Die weet ook van de opstanding van Jezus. Maar hij is er niet door veranderd. Maar wij mogen erdoor veranderd worden. En we mogen leven uit de wedergeboorte. Hoe kijken we tegen de opstanding van de Heer Jezus aan? De werkelijkheid van Pasen wordt ons met Pinksteren gegeven. Nou, je hebt al verschillende keren Pinksterfeest gevierd natuurlijk. Maar we zijn nu op weg naar het Pinksterfeest. En het Pinksterfeest is het meest onbelangrijke feest, lijkt het wel te zijn, in de christelijke kerk. Terwijl het eigenlijk het belangrijkste feest is. Het Pinksterfeest geeft ons diezelfde geest, met een hoofdletter, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Die komt op het Pinksterfeest naar deze wereld. En dan gaat God op het Pinksterfeest, wat hij op de paasmorgen begonnen is, voortzetten in de mensheid, namelijk om een nieuwe mensheid te scheppen. Op de Pinksterdag wordt er een nieuwe mensheid geschapen. Daarom wordt Jezus genoemd de tweede Adam. De eerste Adam, dat is het eerste menselijke geslacht, is en gaat verloren. Maar in de tweede Adam, door het geloof in de Heer Jezus, door de wedergeboorte, mogen wij deel hebben aan die tweede Adam. De Heilige Geest is degene die dat opstandingsleven van de Heer Jezus in ons binnenste brengt. Romeinen 8 vers 11. Het is de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Die geest, die woont in ons. Zou u dat kunnen onthouden? Zou u dat kunnen meenemen de nieuwe week in? Zou u dat eens willen overdenken voor uzelf? Zou u eens in de spiegel willen kijken? Zou u eens de binnenkamer in willen gaan? Zou u eens God willen vragen? Heere, heb ik dat nieuwe leven ook wel ontvangen? En wanneer heb ik dat dan ontvangen? En wat zijn de tekenen ervan? En mag ik het misschien nog een keer ontvangen? In grotere volheid. Heer, ik wil meer van u. Meer van u. Meer van u. Dan mag je bidden in de binnenkamer. Als je telefoon eruit trekt en je computer en je bent in de stilte en alleen met God. En dan wil hij je dat geven. Dan wil hij je laten zien wat je nog geven moet aan hem, zodat hij dit leven aan jou kan geven. Want als je zegt meer van u, dan vraagt God meer van jou. En dan wordt het het uitruilen, zeg maar, van het leven. Wij geven ons leven aan hem en hij geeft dat opstandingsleven aan ons. Er was een man die ging de Alpen in om te bidden en hij had ook een verlangen om meer van God te ontvangen. En hij was daar boven op een grote bergtop in de Alpen. Ik hou helemaal niet van de bergen, ik ga er nooit heen, maar hij wel. En hij riep daar op die bergtop, Heer, geef mij meer van u. En toen kwam de echo terug, meer van u. En toen riep hij nog een keer, Heer, geef mij meer van u. En de echo kwam terug, meer van u. Dus dat meer van u, dat kwam terug in de echo. En toen begreep deze man dat dat het antwoord van God was. Meer van u. Naarmate wij meer van onszelf geven, want daar ligt het geheim voor een christen, meer van onszelf geven aan hem, naar die mate geeft hij meer van dit nieuwe leven van Christus aan ons. Dat is het geheim. En daar heb je de tijd voor nodig. Dat moet je gaan ontdekken voor jezelf. En dan ga je het ook ervaren. De discipelen die hadden 3 jaar het onderwijs gehad van de Heer Jezus. Maar op de Pinksterdag moesten ze ontvangen. Ze konden het niet begrijpen. Maar de Heer Jezus zegt straks als de Heilige Geest komt, zal hij je deze dingen te binnen brengen. En dan zul je het begrijpen. De Heer Jezus kon het niet uitleggen aan ze. Ze snapten er helemaal niks van. Maar hij zegt, straks komt de geest, dat is de geest der waarheid, die zal uit mij nemen en zal het jullie geven. En dat was het wonder van de Pinksterdag, zodat ook Petrus begreep wat het evangelie inhield. En hij kon daar het evangelie brengen met grote kracht en met groot gezag in de kracht van de Heilige Geest. De depressie van Thomas was voorbij. De angst bij Petrus was voorbij. De schuld van de andere discipelen was voorbij. Alles was voorbij. Toen op de Pinksterdag de Heilige Geest kwam en dat leven van de Heer Jezus aan ze heeft gegeven. Lieve broeder en zuster, het wordt u gratis aangeboden. Gratis aangeboden. Maar niemand kan het u geven behalve de Geest zelf. Niemand kan het je geven. Maar de Geest zelf kan het je wel geven. Maar daarom moet je tot hem komen en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik open mijn hart voor u. En er kunnen hinderpalen zijn. Er kunnen dingen zijn in je leven die dat willen verhinderen, willen voorkomen. Ik heb dat ook verschillende keren wel meegemaakt. Als ik iemand tot de Heer Jezus mocht leiden, 1 keer herinner ik me een jongeman bij mij thuis. En die heeft het hele evangelie begrepen. En ik zei, nou kunnen we gaan bidden. En dan kun je het zelf zeggen. Ja, maar zei hij, ik heb nog nooit gebeden. Ik zei, dat geeft niet, dan zal ik je wel voorzeggen, zin voor zin. En ik heb het hem zin voor zin voorgelegd. De eerste zin was, Heere Jezus, hier ben ik. En hij zei, Heere Jezus, hier ben ik. De tweede zin was, ik geef mijzelf aan u. En toen bleef het stil. En stil. En ik herhaalde het. Ik zei, je mag het nu zeggen, ik geef mijzelf aan u. Maar het bleef stil. Hij zei het niet. En toen zei ik nog een keer, zeg het maar. Overwin de weerstand in jezelf. Dit is de uren van de vorste duisternis. Die jou probeert vast te houden en te slepen naar de hel. Tenzij je zegt, Heer Jezus, ik geef mezelf aan u. Maar het bleef stil. Maar uiteindelijk, na een strijd van zeker een kwartier of 20 minuten, stamelde hij deze woorden en brak de vrijheid door. Geweldig is dat, als je dat mee mag maken. Als een ziel bevrijd wordt. En lieve broeder en zuster, of je nou kerkelijk bent of niet kerkelijk, evangelisch of reformatorisch of rooms-katholiek, het maakt allemaal niet uit of helemaal niks. Bid dit gebed. Bid dit gebed. Dit eenvoudige gebed. Ja, maar zei die ongelovige buurman tegen mij, ik geloof niks. Ik zeg, natuurlijk geloof je wel wat. Je gelooft van alles. Je gelooft dat God niet bestaat. Dat is jouw geloof. Dat moet je zelf weten. We leven in een vrij land. Ik zeg, maar als je één keer bidt, Heer Jezus, wilt u zichzelf aan mij bekendmaken. Als je dat één keer zou bidden, dan zou je leven veranderen. En dan zul je nooit meer zeggen, ik geloof niet. Want je hebt te maken met een levende heiland. En als jij het hem vraagt, hij zegt, dat zal ik nooit doen. Ik zeg, nee, dat weet ik, dat is de vijandschap. En dat is je verlorenheid, je verloren positie. En dat wordt een eeuwige verlorenheid als je hiermee doorgaat tot aan je dood. We moeten soms de dingen duidelijk zeggen. Dat is helemaal niet erg. Maar we moeten het durven. Want de Heilige Geest, die breekt niet in. Die komt op het moment dat iemand zegt, Heer, hier ben ik, ik geef mijzelf aan u. En dan, ik zal nooit vergeten, de bevrijding van deze jonge man. In de hele strijd, het zweet gutste van hem af. En wat was de strijd? Hij kan het zelf niet zeggen. Dat wist hij niet. Maar er zit een innerlijke vijand in ons, die dit heerlijke leven van de Heer Jezus ons niet gunt. En dat kun je met die vijand kan zich vroom voordoen en theologisch. Die kan zich vijandig voordoen, maar een vijand is het. En de Bijbel noemt dat ons vlees, onze natuurlijke mens. Dat is de grootste vijand van ons christenleven. Maar die wordt overwonnen door de geest. Wanneer wij met de geest zeggen, Heer Jezus, ik geef mezelf aan u. De heerlijkheid van de Heer Jezus wordt ervaren op de Pinksterdag en daarna. Wanneer dat ons deel wordt. Wedergeboren tot een levende hoop, zegt Petrus. Wedergeboren tot een levende hoop. De Heilige Geest geeft ons dat eeuwigheidsleven. Zodat wat de Heer Jezus zegt in Johannes 11 vers 25 tegen Martha. Martha, wie in mij gelooft, zal de dood niet zien, zelfs al is hij gestorven. Heb je die tekst al eigen gemaakt? Of ben je nog steeds bang voor de dood? We hoeven niet meer bang te zijn voor de dood. Jezus heeft de dood overwonnen. Voor de opstanding van Jezus uit de doden, zegt de Hebreeënbrief, waren de mensen bang voor de dood. Maar die tijd is nu voorbij. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet, zegt het lied. Een heerlijk paaslied. En dat is de werkelijkheid, lieve broeder en zuster. Als we daaruit willen putten. Maar dat is een keuze. Dat moet je zelf willen doen. Ik herhaal, in de binnenkamer. Als de Heer Jezus komt bij Johannes op het eiland Patmos in zijn hemelse heerlijkheid, dan staat er van Johannes beschreven dat hij als dood voor zijn voeten viel. Waarom? Wel, omdat hij in het aardse leven die hemelse heerlijkheid niet kon verdragen. Angst had hem overweldigd. Wie was dit? Terwijl hij 3 jaar lang als beste vriend van Jezus met hem gewandeld had. En dan ziet hij hem in zijn hemelse heerlijkheid. Wel, die heerlijkheid gaat hij ons geven. Die heerlijkheid die jij zelf heeft hij gegeven sinds de Pinksterdag aan ieder die gelooft. En daarom is het niet goed dat we onder de maat blijven leven. Wij moeten niet onder de maat leven, daar doen we God echt geen eer mee. We eren de Heer Jezus absoluut niet door te zeggen, ja, ik ben maar een zondaar en ik blijf een zondaar tot de dood. Dat is de meest goddeloze uitdrukking die ik gehoord heb. Want de Heer Jezus is gekomen om de macht van de zonde te breken, ook in uw en in jouw leven. En om je te maken van een verloren zondaar, een kind van God. En laat je niks wijsmaken door die innerlijke stem, of door die zogenaamde rechtzinnige belijdenis, of wat dan ook, dat je in eeuwigheid een zondaar blijft. Absoluut niet, als je een kind van God wil worden. En als je dat wilt worden, heeft de geest dat al in je gelegd. Dan is de geest al met je bezig. En dan mag je weten dat je al uitverkoren bent. En dat de geest tegen jou zegt, van, doe nou die stap. Het is maar 1 stap tot Jezus. En dan mag je deel krijgen aan zijn heerlijkheid. Als Johannes daar op de grond ligt, als dood voor zijn voeten, dan legt Jezus zijn hand op hem. En zegt, Johannes, vrees niet. Ik ben dood geweest en ik leef. Hij is waarlijk dood geweest. Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood. Hij is waarlijk opgestaan, dat is een historisch feit. Hij is waarlijk met de Pinksterdag tot ons gekomen. Om niet alleen het feit en het feest te beleven van de opstanding, maar ook de functie te beleven van de opstanding. De functie van de opstanding is dat wij een kind van God worden. En dat wij mogen leven dat eeuwigheidsleven dat de Heer Jezus ontving toen hij opgewekt werd daar op de paasmorgen. Toen is hij opgewekt om in eeuwigheid zoon van God te zijn. Hij stond daarop als de nieuwe mens. Lieve broeder en zuster, overdenk dat. Overdenk dat de nieuwe mens naar de hemel is gevaren. En dat in de drie enige God de mens vertegenwoordigd is in de nieuwe mens Jezus Christus. In de drie enige God is de mensheid vertegenwoordigd door hem. De Bijbel zegt dat hij daarvoor ons bidt en pleit. Wil je een heerlijker evangelie hebben? Wil je er een rijker evangelie hebben? Het is zo geweldig wat God ons geven wil. Hij staat klaar om het je te geven. Wat jij en ik moet doen, onze handen uitstrekken en zeggen, Heer, ik wil het ontvangen. Niet morgen, maar nu. En dan wil hij het je geven. En dan mag je leven uit de volheid van de Heer Jezus. Amen. We gaan zingen 123 uit de bundel Opwekking. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 123. Thank you. we danken u dat we mogen leven bij een open Bijbel. Bij al die beloften die u gegeven hebt. Bij de hele heilsweg die u voor ons hebt uitgestippeld in de Heer Jezus. In zijn dood en in zijn opstanding. En hoe wij daar deel aan krijgen. En hoe het dan verder met ons leven moet. Heer, het staat allemaal in uw woord. En we bidden u, Heer, wilt u ons de zonde vergeven als we oppervlakkig zijn. En aan uw woord voorbij gaan. En ons eigen leven leven zonder op te merken wat u ons geven wilt. Uw lijden en sterven, Heer Jezus, staat garant voor dat heerlijke nieuwe leven dat wij van u mogen ontvangen. U hebt daar de prijs, de volle prijs voor betaald. We danken u daarvoor. We loven en prijzen uw naam. En zoals al gezegd, we mogen het zeggen, prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Heer, we danken u dat u dit nieuwe leven aan ieder van ons geven wil. Bouw ons op in het geloof en maak ons tot levende christenen. Tot leesbare brieven van de Heer Jezus. Die elke dag mogen leven in de ontspanning van die genade die we uit mogen delen ook aan anderen. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. We gaan nu de collecte houden. Staat er op mijn spiekbriefje. En dan zingen we twee coupletten van lied 490. En voor zover mogelijk gaan we dat staande doen. Dat is een lied over de wederkomst. Als de bezuinige schal des Heren klinkt en Jezus komst is daar. En als de stem van de archangel klinkt in het rond en de lucht vervult met gezang van de heilige engelschaar, zit het gans de schepping in die heilige stond. En dan wat er verder volgt, als bezuinige schal des Heren. Dat staat in 1 Thessalonicense 4, dat op een dag de bezuin zal klinken en heel de gemeente veranderd wordt in een punt destijds. En we gaan dan de hemel in. Dat is onze toekomst. Als we niet zullen sterven hier op aarde, dan is dat de toekomst. Als wij meemaken de wederkomst van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de komende hemelvaart van alle gelovigen. Want in alles worden we aan Jezus gelijk. Ook in zijn hemelvaart. Dus dat is nogal makkelijk. Laat u niks wijsmaken. Neem de Bijbel, lees wat er staat en verheug je daarover. En dan gaan we straks dat lied zingen, staande, 490, twee coupletten. En dan zingen we na de zegenbede het derde couplet. En de collecte, dat zei ik, hè? Met en niet te weinig. Thank you. Zo mogen we, heren, uitzien naar die grote dag, als u straks komt, naar uw belofte. Want die dag zal er plotseling zijn. En dan zullen we in heerlijkheid worden opgenomen, alle die u waarachtig lief hebben. Heren, wat een dag zal dat zijn, als we u zullen zien, zoals de Bijbel zegt, en dan aan u gelijk zullen zijn, in al die heerlijkheid. Zegen zo in ieder van ons. En mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de inwoning en de kracht van de Heilige Geest in en met ons zijn, totdat Jezus komt, straks in heerlijkheid. Halleluja. Amen.